Johannes 11, versen 46 tot 57. We lezen het woord Gods nu al dus. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem, maar sommige van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden den raad en zeiden: wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten, zo zullen alle in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En één uit hen, Caiaphas, die daar zelf een jaars hoge priester was, zeide tot hem: gij weet niets. En bedenkt gij niet dat het ons nut is dat één mens sterft in de plaats van het volk, opdat de gehele stam niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijnde hoge priester deszelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven moest in de plaats van de stam. En niet alleen voor de stam, maar opdat hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Van dien dag af raadslaagden zij tezamen dat zij hem zouden doen doden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde aldaar met zijn discipelen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. De tekst voor heden avond is gekozen uit uw voorgelezen schriftgedeelte. Dat is Johannes 11 en daarvan nader het 49ste tot het 51ste vers. Johannes 11, 49 tot 51, we lezen het woord Gods nu al dus. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die daar zelf een jaar hoge priester was, zeide tot hen: gij weet niets. Bedenkt ge niet dat het nut voor u is dat één mens sterft in de plaats van het volk, opdat niet de gehele stam verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijnde hoge priester deszelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven moest voor in de plaats van de stam. En niet alleen voor de stam, omdat hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Gemeente des Heren, bij het voortgaan van het onderzoek, van het lezen van het Nieuwe Testament, in het bijzonder van de Evangeliën, worden we misschien voor steeds grotere moeilijkheden geplaatst. We hebben een geschiedenis van eeuwen, waarin de synagoge en de kerk niet alleen uit elkaar waren gegaan, maar waarin er een ontzaglijke tegenstelling was. En er is gezegd dat in het Nieuwe Testament, en speciaal in de Evangelië, veel aanleiding zou zijn om die houding te verklaren die een groot deel van het christendom ten opzichte van de Joden heeft gehad. Het is uiterst merkwaardig dat boeken als de Evangeliën door de eeuwen heen zo eenzijdig gelezen zijn. Heeft ze nut gehad? Grote dingen kunnen associaties bij mensen oproepen. Maar grote dingen verbergen toch iets waarvan het een genade is als het geopenbaard wordt. En nu zit de moeilijkheid dat die evangeliën dikwijls niet gelezen zijn zoals ze oorspronkelijk zijn bedoeld en zoals eigenlijk alle diepzinnige geschriften der mensheid bedoeld zijn. Dat is wat werkelijk waarde heeft. Heeft een buitenkant, wat iemand op het eerste gezicht meent te kunnen verstaan. En het heeft grote betekenis. En het kan mensen ontzaglijk veel doen. Maar er is ook bij die grote werken, en dat geldt in het bijzonder voor de evangeliën, een diepte, een geheimenis, wat alleen voor mensen is die ingewijd worden. En ook die ingewijden, die kunnen het nog niet eens in deze wereld tot in de allerdiepste diepte verstaan. Toch moet u opletten om iets hiervan te begrijpen. We gebruiken een paar vreemde woorden ervoor, maar die ook in de Bijbel voorkomen. Er is een uiterlijk verstaan mogelijk. Het vreemde woord exoterisch uitgedrukt. En er is een dieper verstaan van het geheimnis mogelijk. Dat kunnen we dan met het woord esoterisch aanduiden. Dat hebben eigenlijk mensen altijd geweten die geloven in de Heilige Geest. Je kunt eigenlijk niets van de Heilige Schrift verstaan als je die geest niet ontvangt. Daarmee is het uitgedrukt. Maar men heeft het dikwijls zo weinig in de praktijk toegepast. En is het nu een verdienste als we in deze tijd iets gaan zien van dat oorspronkelijk starre standpunten doorbroken schijnen te worden? Is dat verdienste van het geslacht van nu? Ik dacht dat wij van bovenaf, zowel van Joodse zijde als van wij die in de kerk zijn, een verlichting krijgen om deze dingen beter te kunnen zien. Niet dat we schranderder zijn. Niet dat we beter zijn. Maar de tijd dringt. We hebben zo weinig luxe meer. We hebben niet de mogelijkheden meer om nog het te laten liggen. Het gaat om de uiterste en om de laatste dingen. En nu vinden wij in het evangelie af en toe van die duidelijke aanwijzingen, waarin ons de hand gereikt wordt om het esoterisch wezen van het evangelie te grijpen, om de diepte van het mysterie, om daar naartoe te gaan en niet bij de buitenkant te blijven. En dan blijkt hoeveel misverstand er is omtrent het Jodendom vanuit de christelijke kerk der eeuwen. Wij moeten op die aanwijzingen die in het evangelie liggen zelf letten. Er zijn tegenwoordig mensen bezig, theologen ook, die beweren dat het Nieuwe Testament een anti-Joods en zelfs vele punten een antisemitisch boek zou zijn. Dat kan alleen iemand zeggen die de buitenkant van de zaak ziet en dan nog uiterst oppervlakkig. Want wie binnengeleid wordt, ziet wel iets heel anders. Laten we nu eens nagaan wat hier nu verband met het lijdensevangelie in dit stuk dat we met elkaar hebben gelezen in het Johannesevangelie, wat er nu eigenlijk gezegd wordt. Er is iets ontzaglijks gebeurd. Jezus heeft zijn leerling Lazarus uit de doden opgewekt. En het was me niet zo een wonder. Dat was een inwijding van een van Jezus' belangrijkste leerlingen. De discipel, zoals het er staat in Johannes zelf. De leerling die hij lief had. Heer, die gij lief hebt, is krank. Die is door de dood heen, door de echte dood heen, door alle gebieden van de schepping, van de hemelen en van het dodenrijk gevoerd en teruggebracht door Jezus op de aarde. Hier is de mens tot de hoogste inwijding ingewijd. Dat dit kan, dat het op zo'n wijze gebeurt, dat heeft het Joodse volk aangegrepen en vooral wat hier staat, de leidslieden, want de uitdrukking Joden in het Johannesevangelie, dat slaat speciaal op de inwoners van Judea, de inwoners van Jeruzalem. Maar het heeft een speciale, engere betekenis, een beperktere betekenis, namelijk dat het de leidslieden zijn. En die leidslieden, die komen steeds dichter bij Jezus. Ze zijn er geweest bij de opwekking van Lazarus. Daar zijn het die Joden, die leidslieden, die Maria hebben willen vertroosten. Die gezegd hebben, zie hoe lief hij hem had. Die Jezus opgedragen heeft bij die inwijding om Lazarus, voor Lazarus, om de steen van het graf weg te nemen. Om ook hem de doeken te ontnemen en hem vrij te laten uitgaan. Nu die mensen die een diep inzicht hebben, die verwacht hebben, hebben het gezien. Jezus heeft duidelijk getoond dat hij de wijsheid God zelf is, de eeuwige Torah, die meer is dan de geschreven Torah van Mozes, die vlees is geworden, die gestalte heeft aangenomen, die vlees is geworden uit het volk, die de wil Gods volkomen gedaan heeft. En ze willen ook Lazarus navolgen en ingewijd worden en zo klaargemaakt worden, opdat het koningschap Gods komen. En dan zien we hier dat er heel velen uit de Joden staat er. Dat is dus niet zomaar uit het Joodse volk, alleen maar van de leidslieden. Dat die in Jezus geloven. Dat wil zeggen, die herkend hebben wie hij is. En die hem willen navolgen. En die ook door hem ingewijd willen worden. En dan zijn er sommigen die daarbij zijn, die dit niet voor zichzelf willen houden, maar die zeggen, daar zijn bij ons volk verantwoordelijke leiders, en wij moeten toch overwegen wat dit te betekenen heeft. Ze vertellen wat Jezus heeft gedaan, en het wordt herkend, deze mens doet vele tekenen. En die tekenen, dat altijd wordt dat in een bepaalde zin bedoeld, namelijk van openbaringen van het koningschap van God. Dat is niet te weerspreken. En nu is daar een vergadering bijeengekomen van de verantwoordelijke mensen. En die hebben dit gehoord en die kunnen dat niet tegenspreken. Nu is er een grote vraag bij hen. Er zijn er enkele die zeggen, die tekenen zijn niet te weerspreken. Het hele volk zal achter hem aanlopen. Maar, en dan komt die vraag, is dit de tijd of is het voorbarig om dit te tonen? Want er is nog macht in de wereld. Een heel grote macht. De macht van Rome. Die ook een geestelijke macht is. Die de Joden hebben ervaren als de grote tegenstander. Namelijk die bezield zijn door de geest van de tegenstander Esau. Het is het broedervolk. Het is een volk dat ook pretendeert de leiding te willen hebben over alle volkeren der wereld. Maar dat volk is er en duldt alles en wil dat Israël onderworpen is, want Rome wil aantonen dat niet Jacob het eerstgeboorterecht heeft, maar dat zij de natuurlijk eerstgeborenen zijn. Dat is de grote spanning. En deze mensen die een verantwoordelijkheid hebben voor het Joodse volk, die denken maar aan één ding. Die denken, is het voorbarig? Zullen de Romeinen toeslaan? Mag het al bekend worden? Moet het niet eerst in het geheim, in de bedekking zijn? Want het openlijk optreden heeft Rome altijd neergeslagen. Is dit de tijd waarop de Messias op de wolken des hemels komt? Ja, dan zal Rome niets meer kunnen. Maar met die angst zitten ze daar en met die verantwoordelijkheid en ze bespreken het en zeggen, ze zullen al in hem geloven en dan zullen de Romeinen komen. En die zullen de plaats, dus in het bijzonder ook de tempel, de godsverering, en ze zullen ons volk wegnemen. En dan staat er een woord voor het lijfelijke volk. Voor de stam, als het ware. De stam zal vernietigd worden. Daar zijn ze bang voor. En zo zitten ze daar en zijn dan bij elkaar en overwegen dus al die dingen die uiterst menselijke overwegingen zijn. Wel getuigen ze van een verantwoordelijkheid. En er zijn mensen die zeggen, ja, maar zal Gods zaak niet aangetast worden? Kunnen die Romeinen dan nog iets doen? Maar ja, dat is altijd die vraag in de wereld. Moet je op bepaalde punten niet voorzichtig zijn? Is het niet zo? We hebben dat in allerlei tijden in de geschiedenis ook gezien. Dat de voorzichtigheid soms gebiedt om zich niet openlijk uit te spreken. Men kan zeggen, God is almachtig en kan alles voorkomen. Maar je zit altijd de vraag in, hoe ver is het God verzoeken, vroegtijdig verzoeken? Is het al de tijd? Die vraag houdt die mensen bezig. Maar ik zeg nog eens, het is nog eens, het is een menselijk gepraat, een menselijke overweging, wel van mensen die verantwoordelijkheid voelen. En dan zien we dat die vergadering plotseling geheel anders wordt. Die vergadering die krijgt plotseling een heel ander karakter. Want er staat er één op die gaat spreken. Er staat er Caiaphas. Eén uit hen die dat jaar hoge priester was, die spreekt en gaat iets zeggen van een heel ander gehalte. De evangelist zegt het later en we moeten daar bijzonder op letten, dat hij niet uit zichzelf spreekt, maar hij profeteert in zijn ambt. Wat Caiaphas zegt is niet zomaar een bedenksel zoals van die anderen, of voorzichtig of verstandig bedenksel, binnen de perken van de menselijke verantwoordelijkheid. Nee, hier spreekt Caiaphas, de hoge priester, vanuit zijn ambt dat blijkbaar in de hemel erkend wordt. Dat blijkt hier ook. Profetie. En het blijkt ook dat die vergadering zich aan die profetie houdt. Dat is niet een of ander bewering van buitenaf, maar dat is een uitspraak van het evangelie volgens Johannes. Wat is dan die profetie die Caiaphas, de hoge priester, spreekt? Hij zegt, gij weet niets, gij verstaat niets met al die redeneringen. Begrijpen jullie nergens iets van waarom het werkelijk gaat? Heb je dan niet bedacht, zegt hij vanuit zijn profetie, dat het voor u van belang is, kan vertalen, nuttig is, dat het om uw heil gaat, dat één mens sterft in de plaats van het volk, staat er. Dat is het eerste deel. En dan volgt daarna wat het doel daarvan is, opdat niet. En dan wordt er in de tekst een heel ander woord gebruikt. Opdat niet de gehele stam, vertaal ik dat er nou mee, men laat dat meestal met volk ook vertalen, opdat niet het hele lijfelijke volk, zou je zeggen, het concrete volk van Judea, te gronde gaat, vernietigd wordt. Dus Hier zijn twee woorden. Hier wordt gezegd in de profetie dat het nuttig is voor u. Dat wil zeggen voor het volk. Dat het nuttig is, dat uw heil is, dat één mens sterft in de plaats van het volk. Van welk volk? Van het heilige volk. Van het volk van Israël. Waarom zou dan anders dat volk sterven en omkomen? Wat moet dat volk dan doen? Wat heeft het dan voor taak als Jezus sterft? En dat kondigt Caiaphas zich aan, dat Jezus moet sterven in de plaats van het uitverkoren volk. Dan heeft dat uitverkoren volk een taak, en die taak die is dit. Het volk is niet uitverkoren in de eerste plaats voor zichzelf. Zoals niemand in de eerste plaats uitverkoren is voor zichzelf. Maar altijd om dienstbaar te zijn aan de ere Gods, aan de openbaring van de heerlijkheid Gods. En wat is dat in het bijzonder voor Israël? Het volk van Israël heeft een hele bijzondere taak gekregen om in de wereld te zijn. Om de volkeren te redden. Om de zonde en schuld van de volkeren der wereld te dragen. Om in de plaats van de heersers der wereld de volkeren te leiden. De schuld van al die volkeren wordt op Israël gelegd. En Israël heeft de taak om die volkeren tot de God van Israël te brengen. Dat staat ook in de profetieën. En u ziet, terwijl dat volk dat weet, wel eens is die wonderlijke druk, ja, weten, wat is weten? Daar moet ik u ook nog iets over zeggen. De heer Jezus spreekt ergens in de bergrede over het speciale weten van het volk. Dat is een wonderlijk weten. Jezus zegt, de linkerhand mag niet weten wat de rechter doet. Dat wil zeggen het beste deel, het diepste deel van het wezen. En Jezus spreekt er speciaal tegen Joden. Mag niet weten wat de linker in het gewone leven doet. Men hoeft alles niet op de gewone, klare, duidelijke, dagelijkse wijze te weten. Er is een veel dieper weten. De linkerhand weet niet wat de rechter doet. Daar gaat het om. Is het ook hier. Dat volk heeft die ontzaglijke taak geweten in de wereld te zijn om de schuld te dragen, zoals ook in Jesaja 53 staat, dat in de eerste plaats slaat op het volk, en om dan nog die volkeren te doen omkeren, van gezindheid te doen voor anderen, om te geloven in de God van Israël. En om die te vereren, wat een taak als dat volk dat moet doen. Nu, Caiaphas ziet het. Nee, het zal niet zo zijn dat er van het volk niets meer overblijft. Maar het zal toch wel zo zijn dat de kern van het volk, dat is dat gedeelte, wat juist de stam van Israël uitmaakt, wat in het Joodse land woont, dat die stam, die kern, daar geheel onder zal bezwijken, onder de zondelast van de volkeren. En toch is daar die taak, toch moet het gebeuren. En nu zegt Caiaphas, dat hij een profetie gekregen heeft. Hij zegt het zelf niet, maar Johannes deelt het ons mee. Hij weet het zelf, maar hij spreekt in die vergadering met een gezag. Maar Johannes, de evangelist, deelt het ons mee. Dat Caiaphas niet uit zichzelf sprak. Dus in de plaats van het heilige volk sterft één mens. Jezus neemt de taak van dat heilige volk over. Daardoor blijft het als stam, als lijfelijk volk in de wereld bestaan. Ondanks alle aanslagen, ondanks alles, zal het blijven, zal het gered worden. Zonder dit had het al lang niet meer bestaan. De schuldenlast van de volkeren, de haat, is zo groot, al die zonden van alle eeuwen op één volk. Dat kan dit volk zelfs niet dragen. En Caiaphas heeft het gezien, dat er van Gods wegen, van de God van Israël, hem een profetische aanwijzing wordt gegeven, om dan die ene van het volk had moeten doen. En hoe kan het dan? Dan moet er een besluit genomen worden, dat het dierbaarste en het hoogste en het meest wezenlijke wat Israël is en heeft, uitgeleverd moet worden aan de volkeren, in het bijzonder aan de leiding van de volkeren. Dat zijn de Romeinen. Dat moet Caiaphas aanraden aan de raad. En wat voor gevolg heeft dat? Ja, dat het Joodse volk niet geheel uitgeroeid wordt. Is het daarmee losgemaakt van Jezus? Wel, nee. Het lijfelijke volk, opdat niet het gehele, de gehele stam uitgeroeid wordt, opdat er, dat wordt er eigenlijk bijgezegd, opdat er eigenlijk nog iets in de wereld overblijft. Want de koning kan niet zonder onderdanen zijn. Er blijft iets over. En dat is voor die rest, dat lijfelijke volk, dat dan blijft bestaan. Het is eigenlijk een woord wat betekent gewoon maar stam, natuurlijk volk. Dus het gaat hier niet om een of ander geestelijk Israël, maar het gaat hier ook om het lijfelijk Israël, dat daardoor niet geheel verloren gaat, dat er nog iets van overblijft. En dan staat er nog iets bij, en dat sterven van Jezus, zegt Johannes, dat heeft niet alleen tot doel om dat volk een overblijfsel te laten daarvan in de wereld, maar opdat er een eenheid is, ook als het straks uit elkaar geslagen wordt door de Romeinen in het land van Israël en Jeruzalem en de tempel verwoest zullen worden. Dan zijn er onder de volkeren nog de verstrooide kinderen Gods, dat is speciaal, zijn dat die term die hier genoemd wordt, die wij meestal op de volkeren zelf toepassen, maar want onjuist is in het verband, hier wordt bedoeld de Joden, Israël dat verstrooid is onder de volkeren, die zijn in de diaspora, in de ballingschap, die overal verspreid zijn, die verstrooide, die daar overal hun synagogen hebben. En opdat die eenheid blijft, van dat volk met die kern die behouden wordt, en al die anderen, daarvoor sterft Jezus om die eenheid tot stand te brengen. Dat is dat diepe geheimnis dat hier uitgesproken wordt. één sterft in de plaats van het volk, opdat de volkeren gered wordt. Opdat het concrete volk, de stam der Joden behouden wordt. En zij over de hele wereld verbonden blijven met die verspreide in de diaspora onder de volkeren. Broeders en zusters, dat wordt hier gezegd en dan staat er dat ze dan besluiten dat het verschrikkelijke om het dierbaarste en het hoogste wat Israël heeft aan de Romeinen uit te leveren. Dat doen ze niet zo. Dat doen ze niet op eigen initiatief. Zoals al die zotten hebben gezegd, die dwaze antisemieten of kortzichtige, eigengereide mensen, die zichzelf zo belangrijk achten, omdat ze altijd stammend uit Esau altijd nog denken dat zij het eerstgeboorterecht hebben en dat daar door Jacob afgedaan is. Het gaat altijd, gaat het weer door. Maar dat het hier gaat om iets heel anders, dat moet ons duidelijk zijn. Het is niet op eigen initiatief. Caiaphas heeft het niet uit zichzelf gezegd, maar heeft geprofeteerd. Hij heeft niets anders gedaan. En het besluit van de raad is niets anders geweest dan een volgen van de profetie. Hoe kunnen de mensen dan zeggen dat die Joden zo verhard zijn en dat ze zo ongehoorzaam zijn? Als men de evangeliën maar las, en die staan er vol van, ik doe er maar één greep uit, maar het staat overal, de schellen je van de ogen gevallen zijn, dan zie je overal dat geheimnis, en dan zie je waartoe het moest gebeuren. Het zijn zulke huiveringwekkende dingen. Weet u wat de grote moeilijkheid is? Je kunt je toch afvragen, praktisch, we zijn niet toch hier bij elkaar in een kerk, een reformatorische kerk. En is er, dat gaat dus allemaal wat er in de evangelie beschreven wordt over Jezus met zijn volk. Het gaat wel om ons, het gaat wel om de volkeren. En uiteindelijk gaat het, is Jezus gekruisigd om twee redenen. In de eerste plaats om zijn eigen volk van de vernietiging te redden. En in de tweede plaats om de volkeren der wereld te redden en tot de God van Israël te brengen. En de straf voor de zonde te dragen. Daarvoor heeft Jezus zijn bloed gestort. Het zijn zulke ontzaglijke dingen die ons daar beschreven worden in het evangelie. En kunnen wij dat daarna volgen? Wat kunnen wij er nou toch echt nog aan doen? Er wordt ons hier gesproken van Jezus met zijn volk, een raad, een hoge priester die profeteert. Wat hebben wij ermee te maken? Ja, het doel, het is toch uiteindelijk om ons. En nu is dit het wat de Heilige Geest in ons hart brengt. Dat is dat wij verwonderd, verbaasd, ontzet raken van wat ons in die evangelie beschreven wordt. We staan zelf niet op dat toneel. We zijn buitenstaanders. We kijken ernaar. Of je kunt zeggen, je kunt het vergelijken met een concert. Er zit een orkest en het wordt geleid en dat speelt. En je kunt in de zaal zitten En je kunt alles meemaken. Iedere nood. En is de vraag, al speel je dan niet mee? Al hoor je dan niet tot de orkestleden? Dan nog kun je het concert in de zaal zeker zo intens meemaken en beseffen, er wordt voor mij gespeeld. Het is maar een beeld. En ieder beeld is krank. Maar als we zo de evangelie gaan lezen, als we zien wat hier heeft plaatsgevonden, wat God hier doet, wat profetie is, in wat een ontzaglijke nood dat Joodse volk is geweest, om tot zulke dingen geroepen te zijn, om tenslotte zelfs voor die heidenen het dierbaarste uit te leveren in opdracht van de profetie. Ach, broeders en zusters, dan kun je alleen maar verwonderd, verbaasd, ontzet, de huiver van de vrezen des Heren voelen. Zeg, is dat voor ons, is dat voor mij geschied? Als dat gebeurt, dan wordt alles anders. En zijn verbondenheid. En dan ga je zien wat daar gebeurt. Dat die glans en die heerlijkheid, die redding, die daar voor ons is ingezet, dat die zulke krachten oproept, ook in ons. Dat de Heilige Geest, die Geest van de God van Israël, die Geest van de Heer Jezus, die genoemd wordt in de Bijbel de Shechina, de inwoning bij zijn volk. In Johannes staat ook dat de Vader en de Zoon woning zullen maken. Shechina betekent letterlijk inwoning door de Heilige Geest. Dat ook over ons valt. Dat is de wonderlijke werking. Zoals je zit bij een concert. Wat werkelijk groots is, het doet je wat. Hoewel je niet meespeelt. Hoewel je niet eens de neiging meer hebt, wat sommige mensen zo vervelend kunnen hebben, om mee te gaan maatslaan of om mee te neurien. Nee, ook dat niet meer. Dit zien, dit is voor mij geschied. En dan komen er krachten los. En dan gaat er ook iets in de wereld gebeuren. Dan zul je zien, om bij het beeld te blijven dat Rabbi Leu uit Praag heeft gegeven, de koning die 2 regimenten had. 1 regiment dat hij zoveel opdroeg en het andere regiment dat hij spaarde. Maar ze waren beide regiment van de koning. Broeders en zusters, zo is dit ook. Als we dat gaan herkennen, dan gaan de grootste dingen gebeuren. Waarom dan alles gaat, dat is de ere Gods. En dan gaan we ook zien dat die ene Jezus, die niet zomaar een mens is, hij is ook mens. En dat we hem niet mogen noemen de Rabbi van Nazareth. Want die is veel meer. Hij is niet de Nazarener. Maar hij is zoals de evangelie zegt, de Nazoreer. Dat wil zeggen de afgezonderde van de Here, de. En hij is meer. Hij is de Zoon Gods bij uitstek. Israël wordt ook Zoon Gods genoemd. Maar hij is nog meer. Hij is de eeuwige wijsheid Gods, die het vermaak was voor de Heere God, voor alle eeuwen, zoals Spreuken 8 zegt. Hij was de eeuwige Torah, de eeuwige wijsheid Gods, door middel waarvan de Heere God alles geschapen heeft wat geschapen is. En hij is vlees geworden uit en in het Joodse volk. En vleeswording, dat is niet alleen het lichaam aannemen, dat is ook in volmaaktheid doen wat de Heer God vraagt, ook onder ons. En hij is ingegaan in de plaats van zijn volk, heeft hij voor de zonde geboet van de volkeren. En niet alleen voor de volkeren is hij gestorven, maar opdat zijn volk niet vernietigd werd, heeft hij in de plaats van het volk voor het behoud volk geleden. Ik heb het nog eens opgesomd, broeders en zusters. Maar de woorden schieten tekort. Ik heb al even iets aangeduid. Enige wat ik vraag, dat is: laat het op u inwerken. De geest verlicht u. Hoe meer u het gaat verstaan, des te verbaasder bent u. Des te verwonderlijker is alles. Het is sterker gaat het leven in ons komen, wordt ons leven veranderd en zien we dat er ook onder ons een navolging is en een gelijk worden aan het evenbeeld van Hem. Mogen dat over ons komen, mogen we op die wijze ook het paasfeest tegemoet gaan. Wij zijn opstanding vieren en in zijn opstanding, opstanding van zijn volk en van de volkeren en van het koningschap Gods dat over de ganse schepping komt. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Ik moet nog even bekendmaken voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 4 mei in Hilgersberg om 5 uur in de Hillegondakerk. Dus niet zoals anders altijd 7 uur, maar om 5 uur. Ze hebben daar die dienst en die tijden omgezet. Dus dat is 4 mei. Om 5 uur in de Hillegondakerk in Hilgersberg. En dan hopen we in de grote kerk weer te beginnen op 12 oktober om 7 uur. Dat is dan weer 7 uur, is de bedoeling. Hiermee heb ik dus diensten weergegeven. Dus 4 mei, 5 uur Hilgersberg in de Hillegondakerk. En dan. Ja, daar zitten dus diensten in Hilgersberg natuurlijk nog wat tussenheen in de zomer. Maar dan hopen we dus hier weer te beginnen 12 oktober om 7 uur in de Grote Sint-Laurenskerk. Ontvangt nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.